alle eer aan u, Heer Jezus. U, opgestane Heer, hoofd van ons, hoofd van uw gemeente. Tezamen hebben wij u geprezen, u geëerd en gedankt. Niet alleen, maar allen tezamen, met een hart vol van dank en vol van lof voor u, onze opgestane Heer. En dank aan God, de bron van alles, onze grote Vader, onze Schepper, groot bent u en zeer te prijzen. Goedemorgen, lieve mensen. Daar word je eigenlijk stil van, hè, als je zo de Heer looft. Als je beseft hoe groot Hij is. En hoe goed. En hoe Hij staat te popelen, ook nu, om jou, om mij te zegenen. Om al het goede wat je nodig hebt, want dat heb je, te schenken. Zo is Hij. Ben jij al zo? Als je een ander ontmoet, ben je dan al, lijk je dan al op Jezus, dat je in alles denkt van hoe kan ik nou met wat ik van u gekregen heb de ander dienen en verder brengen op de weg met u? Dat is mooi, dat kun je jezelf afvragen. Dat kan ik mezelf ook afvragen. De kijkers thuis ook, ook allemaal welkom om te luisteren naar een prachtig vers uit Openbaring van morgen. Want ik wil met jullie daarover nadenken. En ik denk dat Shanna ons dat vers gaat laten zien, hier. En het staat in het voorlaatste Bijbelboek, nee, dat zeg ik verkeerd, in het voorlaatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek. In Openbaring, hoofdstuk 21, vers 6, het tweede gedeelte. Wie dorst heeft, denk aan jezelf, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Misschien klinkt het je bekender. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Dat zie je hier niet staan, hè? Dat om niet. Dat is zomaar een verschilletje in die twee vertalingen. En ik vind dat om niet wel heel mooi. Je hoeft er eigenlijk niks voor te doen om te ontvangen. Ja, er is maar één voorwaarde en dat is dorst hebben. Daar gaat het vanmorgen over. Over dorst hebben en over de bron van het water des levens. En deze tekst uit Openbaring 21 vers 6b... dat is een tekst die slaat op een periode in de heilsgeschiedenis die al heel ver is in de voltooiing van Gods plan met mensen. Maar dat is mooi, dan geldt dat nog. Maar het geldt ook vandaag. Het geldt vandaag voor jou en voor mij. Als je dorst hebt, dan mag je drinken uit de bron van het water des levens. Om niet. Ja, dorst hebben. Het is heel normaal dat je als mens een verlangen hebt, dorst hebt naar God en naar Jezus. Dat verlangen heeft God volgens mij in de mens gelegd. Het verlangen allereerst naar zichzelf, bij Adam en Eva. Het is normaal dat je God lief hebt met alles wat in je is. God heeft dat in je hart gelegd. God schiep de mens, om te beginnen met Adam en Eva, om gemeenschap te hebben met de mens. Om met elkaar te delen wat je innerlijk beweegt, waar je mee bezig bent, wat je bezighoudt. Leven is gemeenschap hebben. Is verbonden zijn met elkaar. En eeuwig leven, kwaliteitsleven, is dus verbonden zijn met God en er is bijgekomen verbonden zijn met Jezus. Gemeenschap hebben met God en gemeenschap hebben met Jezus, want God roept je tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus de Christus. En Jacobus, die had het wel begrepen. En die zei gewoon, God begeert de geest die hij in ons deed wonen met jaloersheid. Hij wil helemaal niet dat boze geesten invloed op je uitoefenen. Nee, want jij bent voor hem. Hij verlangt gemeenschap met zijn schepping, met zijn mensen. En als je dan dat bedenkt, als God nou naar jou verlangt, hij dorst naar gemeenschap met jou, en jij bent naar zijn beeld geschapen, is het dan niet begrijpelijk en voor de hand liggend dat jij dorst naar God en naar Jezus? Naar gemeenschap met hen? Ik denk het wel. Is dat altijd zo? Dorst jij altijd naar God en naar Jezus? Dat kun je je afvragen. Ik kom daar straks nog even op terug. Arjan had het al over David. Hij had niet altijd een gemakkelijk leven. Maar ik heb die dorst, hè, dat verlangen van David, dat begeren naar God, dat zie je steeds weer terug in de psalmen. Dat is heel mooi van David. Ook als hij het moeilijk heeft. Hij verlangt naar God. Dat zit zo diep in zijn innerlijk, dat is niet kapot te krijgen. En dat uit hij ook naar God. Hij is in de woestijn en hij beleidt. O God, gij zijt mijn God. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees smacht naar u. In een dor en dorstig land zonder water. Zo kun jij in een situatie zitten dat het dor is, dat het moeilijk is. Maar zoek het op, dat verlangen naar God, en uit het. Zoek het op, het verlangen naar Jezus, en roep hem aan. Hij wacht op je en hij wil je antwoord geven. David, hij zegt het in Psalm 40, vers 2. Vurig, je proeft het verlangen van hem, verwachtte ik de Heer. Toen neigde hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. En wat deed God? Hij trok hem uit de kuil van het verderf en hij plaatste hem op de rots. Er was een grote redding. David dorstte en God kwam met zijn water van het leven, met zijn genade, met zijn liefde. En hij schonk het aan zijn knecht David. Wat een getuigenis van die David. Wat mooi dat hij dat geuit heeft en dat wij daar nog van kunnen leren vandaag de dag. En als een hinde, zoals die smacht naar water, een vrouwtjes hert, hè, een hinde, maar de mannen, die hoeven daar niet voor onder te doen. Zoals een hinde smacht naar water, zo verlangt mijn ziel naar God. Dat staat in een lied wat geschreven is door de Korachieten voor de koorleider. Dus voor Arjan in dit geval. Prachtig. Vurig verwachtte ik de Heere. En als een hinde smacht mijn ziel naar water. En dan staat er in die psalm, wat zijt ge onrustig, mijn ziel in mij. Hoop op God, ik zal nog leven. Wat een geweldige uitingen van het innerlijk van die psalmisten, hoe zij dat vertolken en waarin dat verlangen naar God naar voren komt. En dan staat er, ik heb dus nu iets verteld over dat dorst hebben, hè, over dat verlangen van je hart. En dan staat er iets over de bron van het water dat leven geeft. Bronnen en ook putten komen heel veel voor in de Bijbel. En het is heel prachtig als je daar allemaal over gaat lezen. En er zijn heel veel ontmoetingen bij een bron. Dat is ook heel prachtig. En die aartsvaders, die oude mannen van vroeger, die ontmoeten vaak hun vrouw bij de bron. Dat is natuurlijk een geweldig begin van hun gezamenlijke leven, om dat bij de bron te doen, om elkaar te ontmoeten en God daarin te betrekken. Maar Mozes, die ontmoette zijn latere vrouw Zippora bij een bron in Midjan. Daar was hij naartoe gegaan. En Abraham, die goede Abraham, die stuurde zijn goede knecht op pad om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Isaac. En Isaac, of die goede knecht van Abraham, die ging op reis en die ging heel ver naar het geboorteland van Abraham. En dan ging die dus een vrouw zoeken voor de zoon van zijn heer. En dat is een heel bijzonder verhaal. Ik raad jullie aan om dat vanmiddag of van de week maar eens te lezen, dat verhaal, want daar kun je heel veel van leren. En dan vindt hij doet dat allemaal in samenspraak met God, dat vind ik heel mooi. En dan ziet hij daar Rebecca bij de bron, daar in dat verre land. En dat ziet hij dus, dan dat krijgt hij dus wel helder voor ogen, dat Rebecca, dat is de vrouw hoor, voor Isaac. En dat gebeurt ook, en dat is een prachtig verhaal. En je ziet dat ook bij Jacob. Die gaat naar Haran, ook het land van zijn opa, van Abraham. En dan komt hij ook bij de bron. En dan ziet hij ook een beeldschone vrouw. En daar ziet hij wel wat in. En dat is Rachel. En dan gaat hij 7 jaar werken om Rachel als vrouw te krijgen. Voor de vader van Rachel. Maar het is een bijzondere man. Want dan zegt hij, Jacob, die na die 7 jaar, dan denkt hij van, nou krijg ik Rachel tot vrouw. Maar ja, zegt hij, zo gaat het niet bij ons. De oudste dochter, die moet eerst trouwen. Nou, goeiedag. En dan krijgt Jacob dus Lea tot vrouw. Maar hij geeft het niet op. En die gaat nog 7 jaar door. En dan krijgt hij uiteindelijk Rachel tot vrouw. Heel bijzondere verhalen. Maar lees het allemaal maar eens na in Genesis. En je zult ervan genieten. Ik ben er echt van overtuigd. Dus die verhalen bij de bron, die hebben ook vaak een profetische betekenis. En in de tekst van vanmorgen uit Openbaring 21 gaat het dus over de bron van het water van het leven. Nou, ik denk, die bron, dat is God zelf. Hij is de schepper. Hij is de bron van al het goede. En vanuit hem, vanuit zijn hart, stroomt het levende water, stroomt al wat goed is. Hij is de bron van liefde, van genade, de bron van zegen. Enkel goeds gaat van hem uit. En hij geeft om niet. Hij wil niets liever dan geven. Alle zegeningen liggen klaar voor jou en voor mij. Je hoeft niks te presteren, je hoeft niks te betalen. Er is maar één voorwaarde, dat is verlangen naar God, verlangen naar Jezus, naar al het goede van hen. En dan wil ik jullie, met jullie vanmorgen, nadat ik het eerst heb gehad over dorst hebben en iets over het algemeen van een bron, wil ik ingaan op 2 bronverhalen. 2 ontmoetingen bij een bron. En de eerste is die van Hagar. Die is bij een bron. En daar heeft ze een ontmoeting met een engel. En Hagar, dat is een Egyptische slavin van Sarai. En op een gegeven moment is Hagar zwanger van Abraham. En Sarai, die zat helemaal in, dat was ook nooit de bedoeling hoor, dat Abraham gemeenschap zou hebben met Hagar. Maar het was eigenlijk, Sara was een zoon beloofd. Maar Sarah, dat kwam maar niet. En Sarah die dacht, we moeten de Heer maar een beetje gaan helpen. En toen kwam dus die slavin in beeld. Maar dan is ze zwanger, die Hagar. En dan, ja, ik denk dat Sarai toch een beetje jaloers werd. En die gaat Hagar vernederen. En Hagar vlucht weg. Zij is dus eigenlijk een vernederde, onbeduidende, verworpen Egyptische vrouw. Ja, misschien in de ogen van de mensen toen. Maar niet in de ogen van God. Want God grijpt in. Zij, Hagar, is een mens van mij. Zo staat God en Jezus ook voor jou. Jij, vul je naam maar in, bent een mens van mij. Dat is een troost. God ziet naar haar om en stuurt een engel naar Hagar toe. En de engel treft Hagar bij een waterbron in de woestijn. En de engel zegt, Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij en waarheen gaat gij? Dat zijn levensvragen. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Dat zijn diepe vragen ook voor jouzelf. Niet alleen voor je hele leven, maar voor elke situatie. Hoe kom ik hierin terecht? En hoe kom ik er weer uit? Dat is belangrijk. Die engel, die vat de koe bij de horens. Lees het verhaal maar eens vanmiddag of verderop in de week. En er volgt een heel mooi gesprek tussen die engel en Hagar. En er volgt ook een hele mooie belofte. En wat zegt Hagar? Gij zijt een God des aanziens. U ziet naar mij om. Wat een belijdenis. En daarom wordt die bron genoemd Lachai Roy. Ik weet niet of het helemaal goed uitspreekt, maar God ziet naar mij om. Dat is de betekenis van die naam. En Hagar, zij gehoorzaamt God en gaat terug naar Sarai. Zij gaat door de verdrukking heen en blijft daardoor onder de zegen van God. God heeft haar onderdrukking gezien, haar ellende gezien, haar situatie gehoord. En ze gaat anders terug. Ze is gezien, ze is gehoord. En God roept uit haar een heel volk tevoorschijn. Bij de bron ziet God jou en hoort God jou. Hij ziet hoe jouw situatie is. En jij beseft, God is voor mij de bron. In de hemel, daar moet ik zijn. Nog een bronverhaal. Jezus en de Samaritaanse vrouw. We hebben daar niet zo lang geleden heel veel over gehoord. Prachtig. Johannes 4, vers 4 en volgende. En Jezus, die heeft dorst en die komt daar in Samaria bij een bron. En dan vraagt hij aan die vrouw, die daar is bij die bron, geef mij water te drinken. Nou, de vrouw zegt, hoe kunt u als Jood mij, als Samaritaanse, te drinken vragen? Dat paste niet zo in die tijd. Die Joden en die Samaritanen, die leefden niet zo vriendelijk op vriendelijke voet met elkaar. En Jezus zegt dan, als jij nou wist van de gave Gods en wie het is die dit tot je zegt, geef mij te drinken, je zou het aan hem gevraagd hebben en hij zou je levend water gegeven hebben. En de vrouw, die denkt nog op een ander niveau En die zegt, die denkt nog op een ander niveau. En die denkt nog steeds aan dat water uit die zichtbare bron. Maar Jezus legt haar uit dat het water wat hij geeft je in eeuwigheid geen dorst zal geven. En dat het in je zal worden als een fontein van levend water die springt tot in het eeuwige leven. Prachtig is dat, die geschiedenissen bij de bron. En dat water uit de bron of uit een put, dat is natuurlijk een beeld ergens van in het zichtbare. Uit de geschiedenis van Jezus met die Samaritaanse vrouw bij de bron kun je dat ook wel ontdekken. Van het woord dat Jezus spreekt, daar krijg je geen dorst meer van. Hooguit naar dorst naar meer daarvan. Maar waar jij ingaat op dat woord, wordt alles gezond en gaat het ook van jou uit om andere mensen gezond te maken. Dat is een principe van in Gods koninkrijk. En Jezus die geeft uit de bron van het water des levens om niet. Hij staat als het ware te popelen om mensen te laten drinken. En wat ik mooi vind is dat een bron die geeft steeds nieuw water, steeds vers water. Zo is het voor ons als mensen ook belangrijk om steeds opnieuw te drinken, steeds nieuwe, andere woorden van Jezus tot je te nemen en die te overdenken en van daaruit te leven. Dus niet stil blijven staan bij alles wat je al weet. Natuurlijk, dat is heel mooi en dat is ook heel goed. Maar blijven doorgaan, blijven drinken van het water des levens. Blijven drinken van de woorden van de Heer. En Jezus die zegt het ook in Johannes 7 vers 37 en 38. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat slaat op de Heilige Geest die Jezus geeft aan een ieder die ernaar verlangt, die in hem gelooft. Dus dat water uit de bron is zowel een beeld van het woord van de Heer, maar ook beeld van Gods Geest die dat woord levend maakt aan en in je hart. En drinken van het water, dat betekent dus dat je steeds verder ook vervuld wordt van Heilige Geest en dat de woorden van de God en van Jezus steeds duidelijker worden in je hart, je ze beter begrijpt en je ze uit gaat leven, opdat je vrucht gaat dragen voor God en voor Jezus. En dan is er nog een verhaal in Genesis over putten. Dat is ook wel een heel bijzonder verhaal. Ik bedoel niet de plaats Putten op de Veluwe, bedenk ik me nu. Maar ik bedoel eigenlijk een soort bron, maar het is een put. En het verschil tussen een bron en een put is het volgende. Een bron, daar komt het water spontaan naar boven. Dat is vaak ook dus de bron, de oorsprong van een rivier, hè. En een put, die is meestal gegraven. En daar staat ook wel water in, maar dat komt niet zomaar spontaan uit de aarde. Dat komt dus grondwater spoelt daarin of regenwater wordt daarin verzameld. Dus dat is een ander mechanisme, dat is meer stilstaan. Niet zo actief als een bron zou je kunnen zeggen. Maar toch zijn putten heel belangrijk. Want Abraham, die kwam dus in dat beloofde land. En het eerste wat zijn knechten gingen doen, dat waren putten graven. Want de mensen moesten wel wat te drinken hebben. En het vee moest, wat al in menigte aanwezig was, moest natuurlijk ook te drinken hebben. Wat hebben wij het dan makkelijk, hè? Wij hoeven maar de kraan open te draaien en je hebt water. Maar in die tijd had je echt putten nodig. Nou goed, en dan Abraham die trekt op een gegeven moment naar het zuiderland, want er is hongersnood. En later doet Isaac dat ook. Zijn zoon, die trekt ook naar het zuiderland. En toen Abraham in dat zuiderland was, toen hadden die knechten van Abraham daar dus ook putten gegraven. En toen Isaac daar later kwam, toen de nieuwe hongersnood kwam, toen waren die putten dicht. Die waren gevuld met aarde. En natuurlijk, dat is vanzelfsprekend, die Isaac liet natuurlijk meteen die putten weer opgraven. Want ja, ik heb water nodig voor mijn mensen en voor het vee. Nou, er waren drie putten en die hebben allemaal een bijzondere naam. De eerste put heet Esek, dat betekent twist, Esek. De tweede bron heet Sitna, dat betekent tegenwerking. En de derde bron betekent is Rehobot, zo heet die. En dat betekent ruimte. Dat is wel, zit wel een boodschap in, denk ik, in die naam van die putten. En wat voor les zit daar nou voor ons in? Nou, ik denk dat de les het volgende is, dat, want daar zou ik ook nog op terugkomen, op dat dorst hebben. Dat is van nature is dat in je aanwezig, maar er zijn helaas ook machten der duisternis en die proberen die dorst voor jou minder te maken. De put als het ware te dempen met aarde, want die putten waren met aarde, met grond gevuld. Die willen jou eigenlijk volmaken met dingen van de aarde, die niets te maken hebben met Gods koninkrijk, maar met macht en met gezag en met rijkdom en met bezit en met zorgen. En je kunt het verder wel invullen. Dingen waar je aan gehecht bent, maar die eigenlijk niet zozeer iets te maken hebben met het koninkrijk van God. En dan wordt je dorst een beetje minder. En dan wordt het nog een beetje minder. En dan wordt het nog een beetje minder. En op een gegeven moment is het, merk je eigenlijk van, het is helemaal weg. Maar dan, in dat geval, eigenlijk al eerder, moeten alle alarmbellen afgaan. Want dit is niet normaal. Dit is niet normaal. En ik wil normaal zijn. Toch? Ik wil leven naar de bedoeling van God. Want ik dorst naar al het goede van God. Ik dorst naar gerechtigheid. En Jezus zegt, wie dorst naar gerechtigheid, die zal verzadigd worden. Dat is een zaligspreking van Jezus. Dorst naar gerechtigheid. Gerechtigheid betekent dat je leeft zoals God het bedoelt. En we hebben uitgezongen, ik wil u dienen, Heer. En je dient God als je leeft in gerechtigheid. Als je dus zo leeft zoals Hij het bedoelt. Zorg er dus voor dat jouw bron, dat God en Jezus, niet door machten der duisternis dichtgestopt worden met aarde, met dingen vanuit het zichtbare. Met hun leugens, met hun narigheid. Doe dat niet. En als het wel is en die alarmbel bij je overgaat, vraag dan alsjeblieft Jezus om hulp. En Hij gaat het je geven. Net zoals God David hielp. En Hij optrok uit de kuil van het verderf en hem plaatste op de rots. Zo zal Jezus jouw dorst weer normaal maken. Strijd, de goede strijd des geloofs. Strijd samen met Jezus. Weersta de tegenwerking. Zit na, weerstaat. En de twist, ga niet in twist met machten der duisternis. Nee, wedersta ze. En ga niet in overleg. En ervaar hoe Jezus ruimte zal scheppen. Rehobot in je leven. Prachtig is dat. Dat kun je doen. Als remedie tegen het feit dat de dorst wat gezakt is. En dan ga ik afsluiten. We hebben al heel wat gehoord. Over dorst hebben, dat het normaal is. En jij, neem ik aan, wilt normaal zijn. We hebben het over ontmoetingen bij de bron gehad. Over putten en de betekenis van hun namen. De dichtgestopte putten. En daar nog wat over een rivier van water des levens. Johannes, die had wat gezien hoor. Die heeft zoveel mooie dingen gezien. En dan ziet hij, ja, dan ziet hij eigenlijk een rivier van water des levens. En die stroomt uit de troon van God en van Jezus. Uit hunzelf eigenlijk. Zie het voor je. Al het goede van God en van Jezus stroomt. Ik zie het eigenlijk, in Ezechiël wordt die rivier alsmaar breder. En in het begin kon je er nog een beetje doorheen, maar verderop kon je er niet meer doorheen. Je kon je er alleen nog maar in onderdompelen, in al het goede van God en van Jezus. En dan ziet hij ziet die rivier. En langs die rivier staan allemaal bomen. Het geboomte des levens. Hoe kan het anders? Aan de rivier van het leven staat het geboomte van het leven. En ik weet wel iets van bomen af. En die bomen in Nederland, volgens mij, dragen ze allemaal maar één keer vrucht. Die appelboom in mijn volkstuin, die draagt nu vrucht, maar in januari niet meer. En in, hè? Dat is maar één keer in het leven. Maar dit geboomte draagt 12 maal vrucht. Elke maand. En denk maar aan jezelf hoor. Dat heb je natuurlijk al lang door. Dat deed je al lang. Dat Mark herinner je nog even aan. Denk aan jezelf. Jij staat aan die rivier. En jij draagt 12 maal per jaar vrucht. Jij draagt altijd vrucht. Als je mij drinkt uit die rivier. En bladeren aan die bomen. Prachtig. En bijzondere geneeskrachtige bladeren. Want die bladeren zijn tot genezing van de mensen om je heen. Zie het al voor je. Dat staat ook ver in Openbaring hoor. Dan is het ten volle. Maar nu mag je dat al geloven voor je leven nu. Dat jij geplant bent als een boom aan die waterstroom. En dat jij vruchten gaat geven vanuit je gemeenschap met Jezus in Heilige Geest. Dat al dat mooie van God in jou en in ons verder gestaltig gaat krijgen, rijp wordt, waarvoor? Voor jezelf? Nee, tot genezing van andere mensen met wie jij in contact komt. Ik vind het prachtig dat Johannes het gezien heeft. En ik ga er ook een beetje van zien. En ik ga ervan genieten. En ik hoop dat jullie ervan genieten. En dat je het verder gaat zien. En dat je het verder praktisch gaat maken in je leven. En dat je er helemaal voor gaat. Ik wil God en Jezus dienen. Ik wil leven in gerechtigheid. Zoals God het bedoelt. Ja. En dan had ik nog wat bedacht. Bedenk ik me nu. En dat ging over de naam. Ja, hoe was het nog maar? God geeft jou je oorspronkelijke naam terug. Hij kan wel eens een beetje anders geworden zijn. Maar als je ingaat op de woorden van de Heer, je verder laat vervullen van Gods geest, dan wordt zijn naam wordt geschreven op je voorhoofd. Komt het wezen van God in jouw innerlijk openbaar tot genezing van een ieder met wie je in aanraking komt. Ik denk dat het wel genoeg is. Dat er genoeg in zit om je verdere leven voor in te zetten om het uit te leven. Ik hoop dat ik jullie er dorst heb aangewakkerd en dat je er helemaal voor gaat. Nou, dat hoop ik. En ik wil eerst eigenlijk bidden en dan gaan we twee liederen zingen. Heer Jezus, fijn dat u deze mogelijkheden voor ons hebt geboden, dat wij door uw offer gerechtvaardigd zijn en nu in gerechtigheid kunnen leven met uw hulp. Dank dat u ons hoofd bent, dat u ons inspireert en dat u ons verder leidt. Dank dat u ons aan elkaar in de gemeente gegeven hebt, tot hulp, tot zegen voor elkaar. En we zijn blij met u, we zijn blij met elkaar. Amen. En we gaan zingen een lied.